Sisters and brothers, ik hoop dat degenen die de livestreaming volgen ook nu een schilderij kunnen bewonderen van, jawel, Salvador Dalí. Het toont een koppel, laat ik zeggen de omtreklijnen van een man en een vrouw. En hier onder het hoofd zie je dat gelijk bij een ober, een kelner, er drinken en eten wordt geserveerd. Het is de mens die wiens maag zijn God is en die zich natuurlijk verblijdt in lekker eten, smakelijk drinken, maar die daarin opgaat of riskeert daarin op te gaan. Maar als een Dalí schildert in het hoofd van die beide wolken, lucht. En ja, een predikant kan zich daarvan bedienen om te zeggen, kijk, de primaire behoeften die zijn er. En het is ons gegeven, het is ons gegund om ervan te genieten. Met onze zintuigen ten volle smaak te hebben, krijgen in het leven. In die zin zijn wij biologisch een beest dat op alles toehapt wat lekker is. Maar, zoals ik al meer dan eens heb gezegd, wij zijn een beest met een geest. En die spanning tussen dat biologische en die geesteskracht laat zich ook horen in het evangelie van vandaag. Want Jezus zegt, en dat vind ik persoonlijk het pijnlijkste versje in heel het Nieuwe Testament van Jezus. Hij zegt, kijk, u moet mij over de mens geen informatie meer geven. Want staat hier, van zijn kant, hij kende ze allemaal. Dus niet alleen Judas, maar ook alle anderen. En hij had geen vertrouwen in hen. Ja, ik moet zeggen, dat steekt wel. Als iemand dat laat aanvoelen over u en niet over mij, dat is wel een pikuur die tellen kan. En dat van Jezus. Dat choqueert nog veel meer dan zijn Palestijnse of Franse colère waarmee hij al die handelaars van tafel veegt en naar buiten jaagt. Waarom zegt Jezus dat? Kijk, wij zijn niet alleen een beest in de zin van dat we ook biologische wezens zijn, maar zoals in de dierenwereld, in de wilde natuur, jij bekijkt vele anderen als een prooi en dan ben jij voor hen het roofdier. Op welk vlak van het leven ook. Maar zonder dat jij het beseft, ben ook jij een prooi voor andere roofdieren. En dus leef je misschien vooral gericht naar uw prooi, maar let op voor diegene die onverhoeds u. Soms is de prooi ook een roofdier en ben jij de prooi, wederzijds, dan komt het nog goed uit. Enfin, er valt over te filosoferen. Nu, in die gesteltenis dat wij delen in de struggle for life van de wilde natuur, wil ik u ook een tweede prent tonen van de al even beroemde Renaissance schilder Raphaël, toevallig in het Vaticaan, waar twee filosofen afgebeeld staan, de Griek Plato en de Griek Aristoteles. Voor u op de afbeelding links staat Aristoteles en die wijst met zijn hand naar beneden, naar de aarde, naar de materie. En die zegt, als je iets van zin, van waardebeleving in het leven wil zoeken, als je naar de waarheid wil gaan, dan moet je beginnen met de realiteit van het leven zoals het zich nu aandient. Zoals wij het kunnen vinden, testen, meten. En dan kun je zien wat je kan waarnemen. En zo, zegt hij, kun je opklimmen naar de waarheid. En kun je op zoek gaan naar normen en waarden. Mooie invalshoek, vooral voor de progressieven. Eén nadeel aan, dat is dat velen blijven steken in dat aardse en nog moeilijk opklimmen naar de meer verheven normen en waarden. En enkel voor waar aannemen wat ze met hun zintuigen kunnen ontmoeten. Meer abstracte geesteskracht, of het nu de liefde is, of het is in de wetenschap, of het is in de filosofie, laat staan in de spiritualiteit, dat is vele bruggen te ver. Aan de andere kant staat meneer Plato en die wijst naar omhoog. En die zegt, ach jongens, meisjes, het leven op aarde, we zitten in een gevangen, zonder dat we het beseffen. We zijn zo benepen in onze mentaliteit. Onze horizon is zo kort. Ja, onze emoties zijn ook zo vaak zo klein, menselijk, pietluttig. Waarover zitten we te discussiëren? De waarden, de zin van het leven, de waarheid. Die gaan we pas vinden als we bevrijd zijn uit dit lichaam. En als we in de eeuwigheid zijn. Voor gelovigen bij God in het hiernamaals. Dat is een spanning tussen de zichtbare wereld en de idealen. Nu, voor de meer conservatieve is Plato het uithangbord. Want die zeggen, je hebt ideeën, dogma's, axioma's, en die moet je dan maar drukken op de realiteit, hoe de realiteit ook is. En die spanning voelen wij allereerst aan in onze katholieke kerk. Maar wees gerust, naarmate de andere wereldgodsdiensten in confrontatie komen met de moderne wereld, zullen ze ook eens voor die schok komen te staan. Nu, wat is nu godsdienst? Godsdienst is, zoals dit kerkgebouw met de mooie invallende lichtspeling van dit moment, ja, toch meer oog hebben voor het verhevene. En dat is voor ons niet alleen het verhevene van de wereld, maar een andere dimensie die de eeuwigheid raakt. Hoe kan je die ergens benaderen? Hoe kan je die ergens touch, tokken? En daarvoor heeft de mens ergens een systeem, een spel uitgevonden. Een spel, jawel, van de liturgie, van de cultus. Zoals ook wij dat hier, en katholieken zijn daar nog sterker in dan protestanten, om met de vijf zintuigen ergens oog te hebben, perspectief te verbreden naar hoger, breder, wijder. Het mysterie van de oneindigheid van God. En je kunt dat proberen onder ogen te krijgen door ruimte, door een prachtig interieur. De beeldende kunsten kunnen u helpen. De performance hier vooraan in de rieten en de gewaden, ja. Je kunt het ook horen in eeuwenoude gezangen die rustgevend zijn, of in vibrerende klanken van orgel. U kan het voelen door aan lichaamstaal, body language te werken, door recht te staan, te zitten, te knielen, het hoofd te buigen. U kan dat als het ware ruiken in wierook, maar enfin, drie keer wieroken per dag is een beetje veel in deze tijden, dus ja, deze mis nu niet. Maar misschien hangt er nog wel een vleugje van de vorige mis. En dan hebt u ook, ja, zover gaan wij, bij manier van spreken, je kunt bijna Gods nabijheid smaken in de communie. Alleen is de vraag, in welke mate helpt dit zintuigelijk gebeuren u om voeling te krijgen met het eeuwige? En in Jezus' tijd, Jodendom had ook een prachtige tempel die in Jezus' tijd bijna tot een wereldwonder werd beschouwd. Maar Jezus vond dat het daar toch maar een holle bedoeling was. Het uitwendige, het zichtbare, al wat u wil, toeters en bellen, ja, allemaal in orde. Maar hij vond dat de motivatie, dat het hart maar leeg was. Het was zo'n soort godsdienstige correctheid, maar qua feeling, nugabolle, nada, niente. En dat maakte hem kwaad, cholerig. En die Franse cholera, wam, dat heb je juist gehoord, gaat het er tegenaan. zo hadden ze hem nog nooit gezien. Amai, is dat die zachtaardige die nooit geen vlieg kwaad doet, maar hier uit zijn krammen schiet? Ja, waarom? Omdat het wezen raakt van de godsdienst. En als de godsdienst op den duur zoveel aandacht schenkt aan de verpakking, maar als men voorbij gaat aan de inhoud, dan zijn we pervers bezig. En daarom is het goed dat wanneer een kerkgemeenschap te zelfgenoegzaam is in de loop der tijden van 2000 en zoveel jaar, dat er af en toe eens tegen geschot wordt. Dat er al dan niet met een beeldenstorm, nu, ik ben geen fan van de beeldenstorm voor alle duidelijkheid, maar af en toe is het misschien toch eens goed dat er eens eventjes geschud wordt. Niet zozeer voor het gebouw, maar om de zelfgenoegzaamheid van de gelovigen die er zijn, of het nu een volle kerk is of wat minder, om die zelfgenoegzaamheid door elkaar te schudden. Het is niet omdat je zondags ter kerke gaat of houdt aan bepaalde rituelen dat je daarom goed bezig bent in je leefstijl, in je houding, in je denken, in je spreken. En daarom dat we dus spreken van de tempelreiniging. In die zin, zusters en broeders, is de vastetijd voor mij en voor u een uitdaging om ook aan uitzuivering te werken. Op godsdienstig vlak, in welke mate is dit schouwspel een manier van zichzelf zo'n beetje in de kijker te plaatsen en daar een soort bevrediging aan te beleven? Van zo dat ritueel, dat op een duur een soort toneelstukje wordt. En de ene kiest voor een ander toneelstuk en de andere, iedereen is zo ergens zijn kik. En voor sommigen is het dit hier. Maar is dat nu een doel op zich of is het een middel om een diepere spirit te beleven? En dan krijg je natuurlijk ook de aanzet naar het leven, in het geboren leven. Hoe gaan we om met het aardse, het materiële? Maar eerlijk gezegd, het gaat niet alleen om het materiële. Het zou iets te kinderlijk zijn om alleen te hebben over snoepjes. Op allerlei vlakken snoepjes. Het gaat over verslaving. Het gaat om uw eigen vrijheid te herwinnen. En dus niet verknocht te zijn, te kleven aan de aardse materie waar we nu al met de zwaartekracht op vastplakken op deze aarde. Maar het gaat om de geesteskracht die Dalí wist weer te geven met die wolken in het hoofd. Niet om puur in wilde fantasie te leven, maar toch wel ergens om de vrijheid in uw geesteskracht te herwinnen. En bepaalde gewoonten, gewenningen, waar we op stoten, of waar anderen misschien nog meer op stoten, of wij in onze eigen duistere hoekjes, dat wij de kracht hebben, de moed, de spirit, om daar een beetje met de keerborstel in te werken en dat een beetje wat bij te schaven. In die zin hopen wij dat de boeiende wereld, dat wij daar mee omgaan, maar ook niet in opgaan. En dat wij als kinderen van God, Hij die ons heeft vrijgemaakt voor de vrijheid, dat wij daarin mogen delen in de zuiverheid ook van onze godsdienst.